sprak, licht van de wereld. En centraal in die profetie van Jesaja staan de woorden: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Dat zijn de namen waarmee de geboorte van de Heer Jezus Christus werd aangekondigd. Maar ergens anders in de wereld lezen we een boodschap die er wonderlijk genoeg op lijkt. In Turkije staan de resten van een hele oude tempel. En die is gewijd aan Rome en aan keizer Augustus. En de verering van keizer Augustus, de volgende slide mag komen hoor. En op die tempel staat een 2000 jaar oude inscriptie. En die inscriptie zegt: zijn geboorte was voor de wereld het begin van blijde boodschappen. Woorden zoals Jesaja die ook uitsprak. En in Rome staat een oud altaar voor de Pax Augusta, de vrede van Augustus. Keizer Augustus had de wereld vrede gebracht, als je tenminste binnen de grenzen van zijn rijk woonde. En als je geen slaaf was. Maar aan de grenzen van zijn rijk vochten de legioenen voortdurend. Als je er een indruk van wilt krijgen, moet je deze dagen maar eens naar de serie Barbaren kijken op Netflix. Dan zie je de andere kant van het verhaal. In dat rijk stelde hij steeds meer orde op zaken. En hij werkte aan de welvaart van Rome en aan de rijkdom van zichzelf. En die volkstelling in Judea, waarmee Lucas 2 begint, die was daar een onderdeel van. Want de keizer wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden en wie waar woonde en hoeveel geld hij aan hen vragen kon. Hoeveel belasting het te heffen viel. Macht is geld en geld is macht. Dus de machtigste man op aarde bepaalde dat iedereen moest worden ingeschreven in zijn stad van herkomst. En dus gingen ook Jozef en zijn hoogzwangere Maria op weg naar Bethlehem, want ze stamden af van koning David. En daar, in Bethlehem, in een grot, omdat er geen plaats was in de herberg, werd Maria's zoon geboren. Niet omdat de keizer dat wilde, maar omdat God dat wilde. En al eeuwen tevoren in de profeten had aangekondigd waar zijn zoon geboren zou worden. Want niet alleen Jesaja sprak erover, ook Micha. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Hij zal aantreden en hen als herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot de einde der aarde en hij brengt vrede. De Pax Augusta en de vrede van iemand die geboren zou worden in Bethlehem. Iemand wiens oorsprong ligt in ver vervlogen tijden. Dus niet zomaar een mens. En dat gebeurt in de nacht, in de velden van Efrata. En niet ver daar vandaan zijn de herders. En die herders die zijn op wacht bij hun kudde. En ineens, vertelt Lucas dan, ineens staat daar een engel. En die engel die wordt omstraald door licht, alweer licht. En ze schrikken zich een ongeluk. Zoals wij ons ook een ongeluk zouden schrikken als ineens hier in het midden een engel zou staan. En die engel zei tegen hen: wees maar niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen. Heden is jullie de redder geboren. De Messias. De Heer. En dit zal jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld ligt in een voederbak. En zo'n voederbak, dat was in die dagen eigenlijk niet meer dan een uitgeholde steen. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde aan alle mensen die hij lief heeft. Goed nieuws, zei die engel. Net als op die gedenksteen van keizer Augustus. Evangelion, evangelie, goed nieuws, blijde boodschap. Er is een koning geboren. En als de keizer een zoontje kreeg, dan werd datzelfde woord gebruikt. Goed nieuws, evangelie. Maar deze keer gaat het niet over zomaar een koning. Het gaat over de koning met hoofdletters. De Messias, de vredevorst. Jullie redder, zei die engel. Nou, de koningen van die tijd en de keizers ook, die lieten zich maar wat graag redder noemen. Zij hadden immers hun volk gered van vijanden. Augustus had vrede gebracht na een eeuw van burgeroorlog, waarin ook zijn vader Julius Caesar vermoord was. Maar ja, als het zo uitkwam, dan waren die redders helemaal geen engeltjes. Het waren keiharde moordenaars, die er geen been in zagen om hun tegenstanders te vermoorden. Zelfs koning Herodes werd door vleiers redder genoemd, terwijl hij driekwart van zijn eigen familie uitmoordde. In het holst van de nacht werd de redder geboren. Er straalde het licht van de Heer de herders in het veld van Efrata tegemoet. De Messias, de Heer, zei die engel. De Messias, dat was de beloofde zoon van David, die Gods volk redden zou en die Gods koninkrijk op aarde zou brengen. De Heer was een titel die de keizer zichzelf ook gaf. Maar het was tegelijkertijd de naam van de Allerhoogste, van God, de Heer God. En terwijl de keizer blufte, ik heb een Rome van bakstenen gevonden en een Rome van marmer laat ik na, werd de Zoon van God, werd de koning geboren in een grot, in een schuilplaats voor dieren. En als je nu die grot wil bezoeken in de geboortekerk in Bethlehem, dan moet je heel diep bukken. Er is een heel klein poortje waar je doorheen moet. En zo heeft de Zoon van God ook diep gebukt. Bij de kribbe. En als wij vrede willen vinden, de vrede die de vredevorst ons biedt, dan is de vraag, willen wij ook bukken? Bij die kribbe. En willen wij buigen bij het kruis? Als we dat doen, dan zal er vrede zijn. En die herders, die deden wat kerst ook met ons behoort te doen. Ze geloofden. Ze gehoorzaamden. Ze vertelden het aan anderen. En ze juichten voor God om wat ze beleefd, gezien en gehoord hadden. Ze hoorden de geweldige boodschap van de Messias. Ze deden wat die engel zei en ze haasten zich naar Bethlehem om het kind te verwelkomen en te eren. En in het kinderkwartier werd het er net al gezegd, die herders die werden veracht in die tijd. In de velden van Efrata, let op, in de velden van Efrata werden de paaslammeren gefokt. De paaslammeren die geslacht zouden worden in de tempel in Jeruzalem. Maar de herders zelf mochten niet in de tempel komen. Dat was hen verboden, ze waren te onrein. Mag ik de slide zien met de paaslammeren? Nee, die. Goed zo. En bedenk je dan eens, als de Heer Jezus geboren wordt in die nacht, in de velden van Efrata, tussen die herders, dan wordt hij dus geboren tussen de paaslammeren. En de Heer Jezus wordt zelf straks het paaslam. En die herders die waren in de tempel niet welkom, maar bij het paaslam zijn ze welkom als ereburgers. Ze zijn het comité van intocht. Ze mogen hem als allereerste verwelkomen. En deze koning kwam in tegenstelling tot keizer Augustus niet om vijanden te doden. Hij overwon door voor zijn vijanden te sterven. En Jesaja zag dat zelf al 700 jaar tevoren, zoals hij dat ook schrijft in Jesaja 53. Zelfs de beste koningen van Juda zouden falen, profeteerde Jesaja. Maar dan zou God een koning brengen, een hele wonderlijke koning die tegelijkertijd knecht zou zijn. En die zelfs stierf als een paaslam. En Jesaja zei het, mensen die God niet kennen, mensen die God afwijzen, die zijn zo onrustig als de zee. En ik ben vaak in Zeeland. En ik wandel heel erg graag langs de Oosterschelde. En dan zie je daar voortdurend de wisseling van de golven. En soms is het water glashelder en soms is het ineens modderig en ondoorzichtig geworden als er een harde wind staat. En zo zegt Jesaja, zo is het hart van mensen ook. Het is onrustig als de zee. Maar wat is het heerlijk als dan een mens zijn hart en zijn leven aan God geeft. Dan komt die zee tot stilte. Dan bezinkt de modder, dan komt er helderheid. Als je je aanvaard weet, als je je geliefd weet in Christus. En dan kun je ook rust vinden onder alle aardse zorgen. Zoals Filippenzen het zegt, wees in geen ding bezorgd. Maar laat er bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, die zal je hart en je gedachten behoeden in Christus Jezus. En dan moet ik vaak denken aan bekenden van me. Dominee Edward Awabde en zijn vrouw Rana. Voorganger en voorgangersvrouw in Damascus, midden in de burgeroorlog. En zij vertelde me een paar jaar geleden dat hun kerk voor de helft leeggelopen was. Mensen waren naar het buitenland gevlucht. Maar het was net zo hard weer aangevuld met vluchtelingen. En een heleboel moslims kwamen ook naar de kerk toe om daar rust te vinden, om daar vrede te vinden, om daar hulp te vinden. En zij moest elke dag de straat op om meel, om rijst, om bloem, om olie enzovoorts te vinden, terwijl de stad wemelde van de sluipschutters. En terwijl ze me dat vertelde, lette ik op haar ogen en ik lette op haar handen. En ik zag dat wat ze vertelde, dat dat echt was. Daar was vrede. En toen zei hij, Edward, ook nog een keer, voor mij is Damascus de veiligste plek op aarde. Want ik weet dat God ons daar geplaatst heeft. De boodschap gaat nog verder. Want in Efeze schrijft Paulus, hij is onze vrede. Hij brengt mensen bij elkaar die nooit bij elkaar zouden komen. Hij zegt het daar over Joden en heidenen. En vorig jaar was ik met 10 Chinese jongeren op zendingsreis in Israël en in Jordanië. En ik zag het daar in praktijk. We gingen op zondagmorgen naar een hele kleine Palestijnse kerk in het oude Jeruzalem. Een Kama-kerk. En een deel van de kerkleden, de band, kwam te laat binnen. En die zagen er heel erg slaperig uit. En ze zeiden, ja, sorry, we zijn pas vannacht thuisgekomen vanuit Polen. We zijn naar een conferentie geweest van christenen uit het Midden-Oosten en we waren daar samen met Joodse broeders en zusters. En ik dacht bij mezelf, wauw, wat mooi is dat. Palestijnse christenen samen met Joodse christenen in Polen om samen de Heer te aanbidden. En wat later, in Jordanië, waren we in een kerk die geleid werd door een Palestijnse dominee. En hij vertelde hoe hij op een gegeven moment bij een gezin in nood was gekomen. Het waren moslims. En de moeder vertelde dat zij van haar moeder, ook een moslima, een aansporing had gekregen om naar de kerk te gaan. Waarom? Wel, oma had gedroomd. Oma had gedroomd en in die droom had iemand tegen haar gezegd, je kind, je kleinkind heeft een hartkwaal en het zal sterven. Maar het kan gered worden als je haar naar de kerk brengt. In de kerk gaan ze je helpen. En dat was gebeurd. De kerk was gaan zoeken naar uitkomsten. En wat was er gebeurd? Er was een Palestijnse taxi gekomen, een Palestijnse ambulance gekomen. Die had hen naar de grens, naar de Jordaan gebracht. En daar wachtte een Joodse ambulance van Magen David Adom. En die bracht dat kind naar Tel Aviv. Een Palestijnse dominee, een moslimgezin, een Joodse ambulance, Joodse artsen. Hij is de vredevorst. Hij brengt mensen bij elkaar. En zo is Christus, de vredevorst, hoop voor een extreem gepolariseerde wereld. Want ook Nederland is op dit moment verschrikkelijk gepolariseerd. De blijde boodschap van Augustus is verstomd. De legers van Augustus zijn verdwenen. De vrede van Augustus is verbleekt. Maar het evangelie van Jezus klinkt nog steeds. En hoe meer je in de wereld kijkt, hoe meer je ziet hoe krachtig het klinkt. En straks verschijnt Jezus weer aan het hoofd van zijn hemelse leger. En deze keer brengt hij vrede niet alleen in de harten van mensen, maar in heel Gods nieuwe schepping. Amen. Ja, we gaan...
gaan een kanonlied doen. De eerste keer zullen we hem helemaal zingen. En de tweede keer beginnen de dames. Dus doen jullie mee?
Martijn en de band. Hans inmiddels aangeschoven voor korte nabespreking van de preek. Dankjewel voor je woord, Hans. Het eerste is Advent. Ja, ik vind het zelf een prachtige tijd. De gespannen afwachting van de komst van Christus. Kun je zelf vertellen wat dat voor jou persoonlijk betekent, Adventtijd?
Mijn eigen bekeringsgeschiedenis heeft eigenlijk ook een kantelpunt gevonden in de adventtijd. Op een avond, nu meer dan 40 jaar geleden, zat ik op 23 december, dus vlak voor kerst, bij mijn allerbeste vriend, met wie ik samen opgegroeid was. Hij was 3 jaar tevoren tot geloof gekomen. En we zaten de hele avond te debatteren over waarom ik ook zou moeten geloven. Hij kon me niet overtuigen. En uiteindelijk braken we het gesprek af, want hij moest naar de verjaardag van zijn vader toe. En aan het eind zei hij, joh, en toch heeft Jezus gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik ging weg, schouder ophalend. Ik vond het eigenlijk zielig voor hem, dat hij mij niet had kunnen overtuigen. Het was mijn vriend per slotverrekening, maar ja, ik kon hem geen gelijk geven. En een week later zat ineens dat vers als een vishaak in mijn hart. Ik had er verder niet eens meer bewust over nagedacht, maar het zat er ineens.
Ja.
En dat is het begin van mijn bekering geworden. Dus als we nu Advent hebben en we vieren dat feest van het licht, hoe er steeds meer kaarsen aangaan, hoe er steeds meer licht in de duisternis komt, dan denk ik ook terug aan hoe dat voor mijzelf begon is. Ja. Hoe in mijn duisternis ook het licht geschenen heeft. En hoe ik nog steeds de opdracht heb om het licht in mijn hart te laten schijnen. En ik denk in deze tijd, je merkt dat een heleboel mensen met een Engelse term wat gloomy zijn. Het is wat somber allemaal. Ja, corona, we kunnen niet bij elkaar komen, gezelligheid weg. Nu komt het erop aan of er ook echt licht schijnt in je hart.
Hoe zie jij dat tegenaan voor de mensheid? Ben je positief of negatief gestemd daarover? Je zegt gloomy, de mensen zijn gloomy.
Ik denk als je de boodschap van het evangelie niet hebt, dan heb je alle reden om gloomy, om somber te zijn. Want we zijn er voorlopig nog niet vanaf. En dan is het heel naar. Mijn eigen moeder, daar ga ik zo meteen ook naartoe. Die zit ook in een verzorgingstehuis hier niet ver vandaan. Die mag er ook niet uit. Wij mogen er niet mee naar huis nemen. Dat zijn allemaal redenen om somber te zijn. Maar als we dat licht van Christus hebben, dan kunnen we dat wel delen in onze eigen familiekring. En ook naar buiten om ons heen.
Ja.
Wij hebben pal tegenover ons Syrische vluchtelingen wonen. Moslims, liberale moslims. Maar ook met Pasen en ook met Kerst laten we hen graag iets zien waarom wij feest vieren. En dan kun je dat licht toch laten schijnen.
Ja. Ja. Is het daarom ook dat je die toch die bemoedigende voorbeelden uit Syrië en Jordanië, die je net in je preek aanhaalde, dat je die dan naar voren brengt?
Ja, omdat je daar in de praktijk ziet dat menselijkerwijs onoverbrugbare kloven overbrugd worden. Je ziet daar mensen die uit Palestijnen, die uit Jericho komen, die uit Bethlehem komen en die zich toch met liefde kunnen uitlaten, bij alle spanning die er is, over het Joodse volk.
Ja. Is Advent dan ook een feest van verbinding?
Ja en nee. Voor ons als christenen, ja. Als ik inderdaad zie dat de liefde van God in de wereld verschenen is, dat het licht van de wereld verschenen is, dat in Jezus God is komen wonen bij mensen, ook bij uitschot zoals die herders, dan is die ook komen wonen in mij, in de stal van mijn hart. En als ik mezelf dat realiseer, dan wil ik dat ook delen met mensen om me heen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook drommels goed dat er een groot deel van de wereld is wat juist met haat reageert op Advent.
Ja, absoluut.
Er zijn voortdurend boodschappen vanuit de moslimwereld bijvoorbeeld dat er geen kerstkaars meer mag branden in Indonesië, in Afghanistan, in Pakistan en noem het allemaal maar op. Dus het is ook een feest wat weerstand oproept. Maar dat moet ons niet brengen tot een soort van heilige oorlog. Het moet juist tot een geestelijke strijd brengen van gebed voor dat deel van de wereld.
Je legt ook echt de nadruk, je gaf echt aandacht ook aan de herders. Wat ik zelf zo bijzonder vind is, het is een heidense keizer. Het is een onooglijk dorpje, zouden we zeggen, met de verachte herders. En die moeten ons naar Christus leiden. Ja. Is dat, wat zegt dat ons?
Dat God op alle plaatsen aanwezig is, ook op de meest onmogelijke plaatsen. God is niet alleen aanwezig als de dominee spreekt of als de voorganger spreekt. God spreekt juist op al die verschillende plekken die wij in het dagelijks leven tegenkomen. En juist ook op die dagelijkse plekken mogen wij God aan het werk zien, mogen wij God ontdekken. En mogen wij op onze beurt ook weer iets van God laten zien en laten horen.
Ja. Dankjewel Hans voor het boodschap van het licht die je bracht. Ja, en ik denk nog even terug aan de prachtige update met de koortjes. Dat inderdaad gewoon het licht ook weer bij in onze gemeente, maar ook in de wijk en in ons dorp Veenendaal gebracht wordt. Mensen, we gaan nog een lied zingen voordat de mededelingen komen. Ik bouw op Jezus. MUZIEK